Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Fijn dat u weer luistert naar de podcast
en kijkt
naar de podcast Onvolwassen Jeugdrecht. En vandaag hebben we een uitspraak van, om te beginnen, van het gerechtshof Arnhem, Leeuwarden.
Ja.
En dan,
dit keer Leeuwarden.
Leeuwarden, ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Van 5 februari 2026. En we gaan het hebben over de weekendplaatsing. Heb je een machtiging uit huisplaatsing nodig voor een weekendplaatsing?
En misschien beter getrokken, heb je een machtiging uit huisplaatsing nodig voor korte periodes?
Ja, precies. Ja,
dus eigenlijk, als je een breed doortrek, alleen deze zaak gaat inderdaad, zal je wel uitleggen over een weekendplaatsing.
Ja, een weekendplaatsing op zich, dat komt af en toe best nog wel eens voor. Hè? Dat je inderdaad een kind dan vaak twee weekenden in de maand of zo naar een weekendpleeggezin gaat ter ontlasting. Wat is de casus die we hier hebben? We hebben een gezin met twee kinderen.
Ja, separaat, die ouders wonen niet meer bij elkaar. Ja.
Maar wel een vader en moeder inderdaad, twee kinderen. Eentje van 11, 12 en eentje van 7, 8. En in elk geval woont dan één kind, het jongste kind woont sinds mei vorig jaar weer bij moeder. En hij verblijft dan twee weekenden per maand op een zorgboerderij. En dat is dan waarvoor dan de gecertificeerde instelling, de kinderen staan onder toezicht. En de gecertificeerde instelling vraagt een machtiging uit huisplaatsing voor dan die twee weekenden op de zorgenboerderij.
Ja, misschien wel even belangrijk te vermelden. Het was eerst drie weekenden van hem in een maand.
Ja.
Dus en uiteindelijk, als je het goed leest, ging dat eigenlijk allemaal wel goed bij moeder thuis. Want het kind woont bij moeder. En werd dat op een gegeven moment dan afgebouwd naar twee weekenden.
Ja, omdat het goed ging.
Ja, en daar was dan naast de OTS ook een machtiging uit huisplaatsing voor afgevraagd. Of voor verzocht. Wel belangrijk te vermelden, die liep tot 20 december 2025.
Yeah.
De zaak is uiteindelijk van 5 februari. Dus het was al eigenlijk iets wat al was gebeurd. Maar moeder zegt, ik wilde alsnog toch een uitspraak achteraf over of dat nou wel of niet
terecht
was om die uithuisplaatsing daarvoor te verzoeken voor die weekendplaatsing.
Want de rechtbank heeft die verleend.
Ja.
En moeder was het er ook mee eens, in de zin van zij is het eens met de weekendplaatsing.
Ja.
Alleen zij zegt, ik vind het daar niet nodig dat daar een machtiging uithuisplaatsing voor is.
Dat is de hele zaak in een notendop, ja.
Ja, precies. En dan is, dus de vraag, hoe ga je daar juridisch mee om?
De GI, de Wim Schrikkelgroep in dit geval, die zegt van Westhof, wij weten niet beter. Wij dachten en wij weten niet beter dan dat we altijd voor dit soort dingen een machtiging uit huisplaatsing moeten vragen. Dus het is niet zozeer persoonlijk gebonden, maar we doen dat eigenlijk altijd.
Ja.
En dus dat was de stellingname van de GI.
Ja.
GI, als ik er nog even kort in mag zijn, zegt van, luister, een eerlijke GI die zegt van, luister, de hechtingsband is eigenlijk ook goed. Met de minderjarigen gaat het goed.
Ja.
Samenwerking met moeder en de GI gaat goed.
Ja.
Dus en dan is het begrijpelijk dat moeder zegt, alles gaat goed.
Ja.
Maar je wil dan toch nog steeds een machtiging naar huisplaatsing. Ja. Kan me ook wel voorstellen, als we het eventjes naar boven brengen, wat jij ook al aangaf, een oude. Het is niet niks, een machtiging uit huisplaatsing. En
nee,
je hebt hem liever niet.
En dat is natuurlijk een wetswijziging geweest toen in 2015.
Ja.
En ik denk dat dat inderdaad ook is waar de GI aan refereert. Mm-hmm. Van wij doen dit altijd. Omdat het was voor 2015 nog zo dat dan kon je een ondertoezichtstelling hebben. En als je dan een machtiging, de kinderen ergens anders verbleven. En je vond dat dan als ouder goed. Dus een vrijwillige uithuisplaatsing binnen een ondertoezichtstelling, dan kon dat. Dan had je geen machtiging nodig. En op een gegeven moment is er dus de wet gewijzigd. Die heeft gezegd van je hebt eigenlijk altijd een machtiging uithuisplaatsing nodig op het moment dat een kind elders slaapt, terwijl er sprake is van een ondertoezichtstelling.
Ja. Nou, ik weet wel in die tijd, en zowel ik, maar ook jij, en ik weet ook wel andere jeugdrechtadvocaten, waren daar natuurlijk wel fel tegen gekant. Ik bedoel, het was natuurlijk dan van, nou ja, weet je, de ouder die is het er wel mee eens. Maar vaak was er niet eens iets over echt gecommuniceerd. Het werd dan gedaan zonder een machtiging en uithuisplaatsing. Mijn stelling, en ik weet ook jouw stelling was altijd bij zo'n ouder, van joh, luister, je kan beter gewoon, dat klinkt dan misschien een beetje vreemd, maar in situaties waarbij een kind inderdaad letterlijk ergens anders woont, familie of wat dan ook, je kan beter dan maar wel die machtiging hebben, omdat je dan in ieder geval niet meer tussen wal en schip valt.
Hè, ja, bedoel, je hebt wel je rechtsbescherming.
Je hebt je rechtsbescherming. Je weet dat het in ieder geval bij de rechter voor kan komen te liggen. Op het moment dat er geen machtiging is en men stelt ze van ja, nou ja, ouders vinden het eigenlijk wel goed. Dan heb je ook geen enkele wettelijke grondslag om op zo'n moment inderdaad naar een rechter te gaan. Van joh, ik vind het niet goed. Het was natuurlijk, dus wat ik altijd...
Want jij zegt van mijn standpunt, maar ik had eigenlijk niet zoveel van die situaties herinneren.
Okay.
Maar het punt is natuurlijk wel, op het moment dat er ook geen machtiging is, hè, dat het vrijwillig gebeurt, dan kan je natuurlijk als ouder ook altijd zeggen van oké, maar ik stop er nu mee.
Ja, nou ja, laat ik dan zo zeggen, ik heb het wel meermaals meegemaakt, dat het dan onder het mom van ouders of moeder of vader, die gaan ermee akkoord, terwijl ze dat niet waren. En van, ja, wat moet ik hier nu mee?
En dan was het gewoon bij de familie dan?
Nou ja, kan, ja. En meestal wel.
Dus het is een ondertoezichtstelling, en dan zegt zo'n ouder zelf van, nou ja.
Nee, okay. Die ouder zei dat niet, maar dan zei men onder druk vanuit zo'n GI van, nou, het kind moet maar eventjes elders.
Okay.
En wat ik dan eigenlijk aangaf, oké, prima, dan doen we het zo. Dan schrijf ik een brief of een mail naar de desbetreffende GI van, luister, moeder komt volgende week, want ik wilde dat ook niet helemaal natuurlijk op de spits zijn, volgende week, die in die dag om dan dat tijdstip, komt moeder het kind ophalen.
Ja.
Want die gaan gewoon weer thuis wonen. Ja. En daarmee forceerde je dan in ieder geval een spoedmachtiging uit huisplaatsing. Hè? Ik zeg nogmaals, meer met het idee erachter van, dan had de betreffende ouder, maar ook het kind, hebben tenminste dan nog rechten.
Ja.
Dus ik heb dat wel vaker meegemaakt, dat ouders dat eigenlijk helemaal, dat ze daar helemaal niet mee akkoord gingen.
Ja.
Want ondertussen, onder het mom van vrijwillige plaatsing elders, hè, zeg nou maar wat bij de oom of de tante, maar er werd wel ondertussen gesteld, maar je mag het kind niet zien.
Nee,
of,
wel
je hebt maar zoveel omgang.
Ja, precies.
Qua beslissingen.
Een beetje heel lang drangkader had je.
Ja, 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 dus inderdaad de drang en de dwang. Maar het werd op een gegeven moment steeds meer dwang dan drang. Ja. Maar ondertussen zat er geen rechtstitel aan verbonden.
Nee, precies.
Dus in die zin, de wetswijziging, daar kon ik me wel in vinden. Als je het bekijkt op die...
Ja. Terug naar deze zaak.
Ja.
Hè, in dit geval zegt het Hof... Zegt dan van, nou, dat is niet nodig.
Nee.
En,
machtiging uit huisplaatsing, niet nodig.
Machtiging, dus dan vraag je inderdaad af van, oké, als het voor de GI zo normaal is, van dit doen we altijd.
Mm-hmm.
Welke beslissingen worden dan altijd genomen? Ik heb even gekeken ook naar andere uitspraken.
Ja.
Jij ook?
Ik heb ook nog een uitspraak, alleen ik heb meer gekeken naar hoe het verleden was. Maar ik kom uit uitspraken uit 2009 tot en met 2018. Maar misschien heb jij nog het meest recente. Maar ik ga waarschijnlijk een beetje een andere lijn in dan jij. Maar...
Nou ja, wat mij eigenlijk opvalt is dat er eigenlijk wel een hele duidelijke bestendige lijn is in de jurisprudentie hierover.
Ja.
Eigenlijk ook wat het Hof in dit geval zegt. Die zegt van, nou ja, om te beginnen moet een uithuisplaatsing ook, hè, dus voor een tijdelijke periode, dus als het in een weekend pleeggezin is, bij wijze van spreken twee keer per maand. Het gaat erom, daar begin je mee, die uithuisplaatsing moet noodzakelijk zijn.
Ja, noodzakelijkheidsvereniging. Ja.
Dus als je in dit geval, hè, en dat is volgens mij waar hier al het Hof de beslissing op grond, op het moment dat je zegt, ja, het gaat dus eigenlijk gewoon goed thuis.
Ja.
Ja, het is veilig, een hechting is goed, het is ter ontlasting van de moeder.
Ja.
En zij ondersteunt dat verder ook, alleen ja, ze heeft wel gewoon de zeggenschap. En ja, in die omstandigheden is het niet noodzakelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind dat daar eens in de twee weken een weekendplaatsing is.
Ja.
Ja, en dan is er dus gewoon geen machtiging noodzakelijk.
Nee, als je dus kijkt, want het Hof stelt daar vier... Ik had daar een vraag over bij jou. Dus geeft op een gegeven moment vier punten, noem ik het even, geen voorwaarden, want dat is eigenlijk mijn vraag. Die zegt,
criteria.
Die zegt van, nou, oké, de aard van de uithuisplaatsing, hè, de noodzaak, moet geprojecteerd worden aan de aard van de uithuisplaatsing. De vraag of en in hoeverre er sprake is van overheveling van zeggenschap van de dagelijkse verzorging en opvoeding. Hè? Hoe vaak komt het voor dat je natuurlijk dan zegt, mijn kind gaat daarheen en inderdaad wordt dan die instantie of persoon, krijgt hij dan echt zeggenschap over die dagelijkse verzorging en opvoeding?
Ja.
Ten derde de vraag bij wie het initiatief ligt voor het verblijf buiten het gezin. En ten vierde, zegt het Hof, is het relevant of de ouder instemt met de uithuisplaatsing? Nou wilde ik aan jou vragen, er zijn dus vier criteria. Het Hof heeft daar eigenlijk die criteria geput uit een Hoge Raad uitspraak uit 2021. Ja?
Nee.
Nee? Staat er in de uitspraak zelf. Pakket van Hoge Raad 2021.
Ja, maar de truc daarbij is er zijn toen prejudiciële vragen gesteld door de rechtbank.
Ja.
En er heeft de PG heeft daar antwoord op gegeven.
Ja.
En de PG die formuleert die criteria.
Ja.
Waarbij ik overigens de nuance wil aangeven dat, zoals ik het heb gelezen, de PG zegt, nou, de instemming, dat is niet relevant.
Nee.
Hè, dus ook als iedereen instemt. Dus ik had wel vier criteria ook, maar niet de instemming. Dus dat is wat de conclusie is.
Ja, van het gerechtshof, ja?
Nee, van de PG.
Oké, sorry.
En dan hebben we de Hoge Raad uitspraak. Die begint met de eerste vraag. Die is gesteld door de rechtbank in het kader van de prejudiciële vragen.
Ja.
En die beantwoordt die.
Ja.
En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, al die andere vragen die de rechtbank stelt, die zijn niet relevant voor de beantwoording in deze specifieke casus.
Ja.
Dus die beantwoord ik niet.
Nee, dus jij hebt het inderdaad, want dat was vraag 2a.
Precies, dat was vraag 2. Ja. Dus de Hoge Raad doet er geen 2a. Uitspraak over.
Nee, oké. Okay. Nee, dus alleen het gerechtshof Leeuwarden in deze zaak waar we het over hebben, verwijst wel naar deze...
Naar de conclusie.
Naar de conclusie van het pakket van de Hoge Raad.
Ja.
Mee eens, toch?
Ja, precies.
Dus blijkbaar neemt het Hof deze vier criteria over van de conclusie van het pakket.
Ja, precies. Ja. En dan zeg jij terecht inderdaad, hè, dat instemmingscriterium, het Hof noemt dat. Hè, maar die zegt ook, daarnaast is het relevant of de ouder instemt met de uithuisplaatsing.
Ja, maar nou is mijn vraag aan jou. Dus we hebben die vier... Zeg 3 of 4, maar ik ga ervan uit.
Nou, wel 4. Ik had alleen andere 4.
Okay. Dus maar is het, is het nou cumulatief? Want dat vraag ik me nou af.
Ja,
is het nou een cumulatief? Of is het nou gewoon, ja, oké, je kan pick one en daarmee kan je op basis daarvan... Want dat is mij niet helemaal helder.
Nee, precies.
Want als het cumulatief is, ja, dan wordt het natuurlijk wel steeds... enger, hè? Dus kleiner in de situatie waarbij dan nog zo'n uitspraak kan gelden in wiens zaak dan ook. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk niet dat het cumulatief is.
Je denkt niet? Maar oké.
Voor mij zijn de vier voorwaarden, punt 1, de noodzaak.
Ja.
2 is, wat is het karakter van de uithuisplaatsing en de duur?
Mm-hmm.
Hè, dus inderdaad, van, is het af en toe een dagje of is het met over of een weekend? Gebeurt er iets met de zeggenschap? En wie neemt het initiatief ertoe?
Mm-hmm.
Ja, en volgens mij zegt dan de PG, die zegt, maakt dus niet uit of iedereen instemt. Het Hof zegt dan, wij vinden het wel relevant of er wordt ingestemd. Wat dan weer raar is, omdat de wetgever juist heeft gezegd, het moet eigenlijk altijd plaatsvinden.
Altijd, ja, klopt.
Maar even terug naar jouw vraag, is het nou cumulatief of niet? Volgens mij begin je al met de noodzaak.
Ja, alleen ik lees deze uitspraak dat de noodzaak hangt af van die criteria.
Okay.
Zo lees ik de uitspraak. Als je gewoon kijkt naar deze uitspraak überhaupt, daar wordt, hopelijk ben je het daarmee eens, dus die vraag die ik je nu stel, die ligt eigenlijk wel een beetje open. Het wordt niet echt heel erg duidelijk aan getoetst.
Het zijn gewoon, inderdaad, dit zijn criteria die je kan meenemen. Maar volgens mij inderdaad, op het moment dat het initiatief in dit geval niet bij een ouder ligt, maar bij een gecertificeerde instelling, hoeft dat dus niet te betekenen dat het dus maar een machtiging moet worden. Ik denk dat best gewogen moet worden.
Kijk, als je het aan mij vraagt, maar daar zitten voor ze ook aan mij, mag de vraag worden gesteld. Want ik dacht al, ik denk, het zou toch nooit cumulatief kunnen zijn, want dan voldoet bijna geen enkele zaak meer aan 4 van dat soort criteria. Ik vind bijvoorbeeld die overheveling van die zeggenschap, vind ik heel erg belangrijk. Dus de vraag is natuurlijk, kijk, het gaat hij om een weekend. Het gaat hij om een weekend bij zo'n verzorgingsboerderij. Hoe heet het?
Een zorgboerderij.
Zorgboerderij.
Ja, precies.
Nou, laten we daar heel duidelijk over zijn. Dat is natuurlijk meer verzorging. Hè? Kind is leuk bezig, aan het spelen, ga zo maar door, moet op tijd naar bed. Maar is natuurlijk niet echt meer een opvoeding. Dan is ook natuurlijk nog maar de vraag, als je het hebt over twee weekenden in een maand, kan je überhaupt ook niet opvoeden.
Ja.
Ik bedoel, je kan hooguit.
Nee, maar voor die twee weekenden gaat wat er op dat moment daar gebeurt, die zeggenschap ligt natuurlijk wel bij de zorgboerderij.
Vraag me af. Ik bedoel, het gezag ligt bij... Weet je, zeggenschap is voor mijn gevoel... Het is goed dat we dat even bespreken. Want het gaat over overheveling van zeggenschap... van verzorging en opvoeding. Verzorging en opvoeding 247 van boek 1... is natuurlijk gezag.
Ja.
Jij kan mij veel, ik ken me weinig, bij wijze van spreken. Niet jij persoonlijk, maar in ieder geval in het algemeen... Het gezag ligt natuurlijk niet bij een zorgboerderij.
Nee, nou ja.
Nee, snap je? Dus stel dat het kind wat overkomt daar.
Nee, maar stel dus de regel is, ik noem maar wat, als je naar bed gaat. Dus we gaan om 7 uur gaan we naar bed. En je moet je telefoon achterlaten. Nee, die gaat niet mee naar je slaapkamer.
Ja.
En dan zeg je als ouder met gezag, oh, moest luisteren, dat is een gezagsbeslissing. Ik wil mijn kind kunnen bellen. Om 8 uur.
Ja.
Dus mijn kind neemt wel telefoon mee naar bed.
Ja.
Dus dat, nou, ja, hoe gaat het dan? Ik denk dat die zorgboerderij zegt, ja, maar goed, dit zijn hier de regels. Dus dat zijn onze regels. Ja, daar heeft iedereen zich aan te houden. Anders is het hier niet te handhaven.
Ja, ik begrijp wat jij bedoelt, maar dat is dan meer een regel die voor alle kinderen geldt.
Ja.
En het gaat hier niet over een gezagsbeslissing specifiek op het kind. Tenzij het kind als enige kind daar op die zorgboerderij blijft. Ja, kijk dan.
Nee, ja, maar dat is dan toch een gezagsbeslissing ook, of niet? Ja,
nou
maar,
ja, daar ga jij over natuurlijk. Ik denk dat het gewoon een regel is van die zorgboerderij hetzelfde. Misschien de regel is van jongens, we gaan niet in de modder liggen woelen, want... We gaan dat niet iedere keer die kleding. Ja, wij spreken als regel.
Ja.
Hè?
Maar
als jij zegt dus dat jij dit zegt... als gezag is, dan zou je kunnen zeggen: ja, dan kan je beter wel binnen een machtiguitshuisplaatsing blijven. Want dan zou ik als ouder via een schriftelijke aanwijzingsprocedure zeggen: luister, ik ben het niet mee eens dat mijn kind om 8 uur telefoon moet inleveren.
Ja,
snap
precies.
Je? Dus dan is die machtiguitshuisplaatsing weer wel essentieel.
Ja, want dan heb je die zeggenschap natuurlijk weer niet.
Nou ja, nee. Maar die heb je ook blijkbaar niet als het in het drangkader is. Zonder macht. Snap je? Dus ik vind het wel. Ik vind het wel leuk dat we dit even bespreken. Ik bedoel, het is best wel kijk, ik begrijp heel goed waar het Hof nu op doelt. Alleen als je dus nu verder aan het praten bent. Dan is natuurlijk wel de vraag van ja, hadden ze dit nou niet iets beter kunnen specificeren?
Nou ja, dan vraag je af, waar denken zij dan aan? Hè?
Ja.
Op het moment dat je dit opschrijft. Hè? Dus inderdaad, hè? Dus die hele uitspraak van de Hoge Raad,
mm-hmm.
hè, die vraag 1,
ja.
Die ging over, moet je als pleegouders toestemming hebben van de ouder als je op vakantie gaat?
Ja, dat ging over gezag. Ja.
In een machtiging, in de situatie van machtiging uit thuisplaatsing. Hè? En de Hoge Raad heeft toen gezegd van nou... als het niet raakt aan de omgang,
mm-hmm.
je hebt geen toestemming nodig van ouders met gezag, je hebt ook geen toestemming nodig van de gecertificeerde instelling, ja, tenzij je dus de omgang raakt.
Ja,
ja dat is dan kennelijk zo'n voorbeeld, dan raakt het natuurlijk aan het gezag, aan een beslissing over verzorging.
Maar dan heb
opvoeding.
Je wel een specifieke uitspraak van...
Ja.
De Hoge Raad in dit geval.
Ja, maar dan zegt dus hier die zorgboerderij, die zegt van... Wat valt
er? Oh,
okay. De zorgboerderij die zegt, oké, we hebben een uitje.
Ja.
En wij gaan, ik noem maar wat, we gaan een klimmuur doen.
Ja.
En dan zeg jij als ouder, zeggen, nou, dat vind ik een beetje gevaarlijk voor mijn kind.
Ja, dat kan.
Nee, die gaat niet mee op dat reisje.
Nee.
Dat kan natuurlijk. En dan ga je die dag niet mee. En dan heb je natuurlijk wel heel duidelijk, ja, de zeggenschap gaat niet... over. Hè? Dus jij beslist nog steeds als ouder met gezag.
Ja, ja absoluut. Ben ik mee eens.
Dus...
Maar wat heeft dat dus inderdaad voor consequentie in een zaak als deze? Het Hof zegt nee, er is geen machtiging uit huisplaatsing. Oftewel, er is geen sprake van zeggenschap in de opvoeding
precies,
en verzorging van bij die zorgboerderij.
Ja.
Dus het Hof zegt uiteindelijk, nou, als jouw kind inderdaad op zo'n klimwand als voorbeeld, en jij als ouder zegt, nou, mijn kind kan dat niet, die valt hier eraf. Ik vind het levensgevaarlijk, hè, bij wijze van spreken. Dus zonder die machtiging uit huisplaatsing kan je ervoor zorgen dat jouw kind daar niet aan mee hoeft te doen.
Ja.
Maar als er een machtiging uit huisplaatsing is,
dan heb je er niks over te zeggen.
Dan, nou ja, in ieder geval, theoretisch heb je er dan niks over te zeggen. In beginsel. In beginsel heb je er niks over te zeggen. Ja.
Wat eigenlijk ook weer raar is. Want dat is natuurlijk de hele truc met wat betekent een ondertoezichtstelling en een machtiging uit huisplaatsing voor jou als gezaghebbende ouder. Jij blijft gewoon gezag hebben. Een ander voorbeeld, dan zou je als je dit doorredeneert, zou je dus zeggen, oké, dus je hebt een machtiging uit huisplaatsing, jouw kind wordt 4,
ja.
Een kind moet naar school. Oké, maar goed, jij hebt geen zeggenschap meer over de verzorging en opvoeding, dus de pleegouders of de GI die beslissen waar het kind naar school gaat.
Ja.
Nee, zo is het niet. Je hebt niet voor niets natuurlijk een artikel die zegt van nou, we kunnen vervangende medische toestemming vragen, we kunnen vervangende toestemming vragen voor een inschrijving op een school. Daar ga jij dus nog steeds over als ouder. Dus eigenlijk is dit ook weer eigenlijk een hele kromme redenering.
Ja, weet je, ik bekijk het altijd maar zo als je eventjes in die lijn nog even houdt. Het meest simpele vind ik altijd, beredeneert alsof je het hebt over gescheiden ouders en het kind zit de ene week bij moeder en de andere week zit bij vader. Die vader mag niet zomaar beslissen van ik laat mijn kind, die heeft lang haar, ineens kort haar knippen.
Ja.
Zulke soort essentiële dingen behoren bij je gezag.
Ja.
Voor oorbelletje of wat dan ook. Daar kan je heel veel discussie over hebben, maar als je dan kijkt naar jeugdzorgzaken.
Ja.
En pleegouders zeggen, nou ja, luister, ik vind dat dat kind gewoon kort haar moet hebben. Of oorbelletje.
Ja, precies. Ja.
Dus daar kan je... Ik ben het 100% met jouw lijn eens. Dat je zegt van, ja, oké, je hebt gezag als ouder. Er moet eerst toestemming worden gevraagd.
Ja.
Dus dat is in ieder geval zijspoor van in ieder geval waar het nu over gaat. Maar het is dus wel weer, het geeft wel weer aan hoe essentieel die vraag is van waar ligt dan blijkbaar die zeggenschap.
Ja.
En wil je inderdaad bij een weekendplaatsing eigenlijk hebben, theoretisch, als Hof zullen ze daarover hebben nagedacht, van wil je dan hebben eigenlijk dat het gezag bij zo'n zorgboerderij ligt in die 2 dagen dat kind daar zit.
Ja. Ja.
Hè? En nou ja, in zo'n zaak als deze, waarbij je dan als kind zo minimaal in de tijdsbestek van een maand bij zo'n zorgboerderij zit, of misschien wel bij een oom of een tante of wat dan ook,
ja.
Ja, dan kan je het hier niet hebben over de machtiging aan het huisplaatsen. Dus ik sta, maar, ik persoonlijk sta daar wel achter. Maar
nee, precies. Maar goed, je ziet het dus ook wel anders gebeuren ook, hè, in de rechtspraak. Maar dan zie ik, hè, dat is wat ik eigenlijk zei qua bestendige lijn. Dan zie je wel dat het op de een of andere manier een soort van noodzakelijk dan is.
Ja.
Omdat het anders fout gaat bij de ouder.
Ja.
Even kijken, ja, ik wou een klein uitstapje maken.
Uh-huh.
Want we hebben een sponsor. Die,
oh ja.
Die zou graag.
Nou ja, ik vond het wel.
Oh, leuk toch?
Ja, ik vond en zeker ook wie de sponsor is. Ik bedoel, ja, het geeft ook een bepaald cachet aan onze podcast. Dus ja.
SSR. Ja, en die wilde dat wij jullie ook even wijzen. Als je geïnteresseerd bent in het recht en de rechtelijke organisatie, dat die ook een podcast hebben. Meestervertellers. Ja. He, waarin ze dan in kort inhoudelijke gesprekken van ongeveer 20 minuutjes iets vertellen over de rechtsstaat.
Ja.
Bijvoorbeeld het gebruik van AI in de rechtszaak. Geen technische jurisprudentie, zoals wij dat eigenlijk doen. Hè, maar scherpe gesprekken en nieuwe perspectieven, zo noemen ze dat. Ik had van de laatst nog inderdaad een zitting.
Ja.
Er komt een advocaat, die komt met de pleitnota.
Ja.
Met allemaal echt fantastische
uitspraken
ja. erin. En ook echt dat ik denk, dan Google, soms probeer dat, hè. Een advocaat komt op zitting met een ECLI-nummertje.
Ja.
Ja. En het is natuurlijk altijd lastig. Je probeert er toch nog even te kijken.
Zeker als de superieur de uitspraak is, dan denk je, nou, ik ben wel benieuwd waar die vandaan komt.
Dus ik toetste al zo'n ECLI-nummertje in. En die werd helemaal niet herkend.
Oké.
En dat was een kort geding. En hoe dat dan verder loopt. Laat maar gaan. Op kantoor wel meteen Hij heeft al die nummertjes ingetoetst. Ja. Ja, 80% bestond
helemaal niet. Nee.
Gewoon niet. Dus dat was gewoon met AI gedaan.
Ja.
En dus dat is toch wel wat, hè? Dat je dan ook als advocaat... Het komt bij mij niet op dat ik een ECLI-nummertje opneem...
Ja.
Wat ik niet heb getoetst of gelezen of ingezien. Heb jij dat wel eens...
Je leest een
verzoekschrift van een ander advocaat. Ja. Je denkt, nou, interessant.
Nee, ja, weet je, de essentie is natuurlijk op het moment dat je in een rechtszaak zit, als advocaat zijnde, dien je natuurlijk het belang van je cliënt.
Ja.
Toch? Dienen van het belang van je cliënt is onder meer dat jij natuurlijk toetst waar je het over hebt.
Ja, precies.
En als jij natuurlijk zelf willens en wetens weet van ik heb via AI... waarschijnlijk ChatGPT of wat dan ook, een hulp gezocht. Want het is lekker makkelijk, want daar komt het op neer.
Yeah.
Het is lekker makkelijk, denk je. Nou, dan ziet het eruit.
Nou, ja, makkelijk, maar misschien denk je ook daar een bepaalde verbetering, de kwaliteit in te krijgen.
Kan. Maar ik zeg eerlijkheidshalve, AI gebruik je ook, althans gebruikt men ook over het algemeen. Als men denkt van nou, ik hoef het allemaal niet meer zelf op te zoeken. Blijkbaar doet AI dat. Maar als je het dan inderdaad ook niet nog eens een keer verifieert, want ik weet dat die ECLI-nummers... Zeg nou, je zoekt iets over jeugdzorgzaak. Je krijgt een ECLI-nummer en dan ga je daarnaar kijken. En dan kom je op een belastingzaak uit bijvoorbeeld. Ja, als je dat... Dus als je al niet eens weet waar je het over hebt... Je hebt het niet getoetst, ja, ik...
Nee, maar het stom is, jij zegt hè, van het belang van het cliënt. Hè, dus wat je in deze zaak ziet... Er ligt dus een fantastisch verhaal.
Ja.
Hè, waarom de cliënt van die advocaat volledig in het recht staat.
Ja.
En dat klopt dus gewoon niet. Want AI is natuurlijk fantastisch in woorden en in tekst.
Ja. Nou, weet je, die AI heeft vaak wel gelijk. Die verzint zelf teksten. Die wel het wenselijke van de wet bekijken. Dus in die zin kan je er wel wat mee.
Het wenselijke van de wet. Het wenselijke van wat jij
Ja, als advocaat
vraagt.
Zou willen. Ja, absoluut. Ja, ben met je eens. Ja. Het
is de vraag. Want dat is... Ja. Dat is want dit was niet de eerste keer dat ik daartegen aanliep.
Ja. Hè?
Maar, of ook cliënten komen er ook wel eens mee natuurlijk.
Ja.
En wat je dan leest is echt dat je denkt... Ja, dit zou heel goed in een uitspraak kunnen staan.
Ja.
Maar het staat er niet.
Nee.
Dus hè, AI weet dan die ECLI-nummertjes te verzinnen en die weet fantastische teksten te maken. Maar het bestaat niet. Maar jouw cliënt, die geeft jij dus wel het idee dat het inderdaad een hartstikke goed standpunt is.
Weet je, dus dit is natuurlijk ook wel iets wat ik wel eens hoor. Ik weet niet of ik het van jou toevallig heb gehoord ook, maar... Dat cliënten natuurlijk ook zelf dingen opzoeken. Hè? Logisch, want je zit in je eigen zaak, je gaat zoeken. En dan kom je natuurlijk van, ja, wil je dit opnemen, wil je dat? Ja, ook dat zou je eerst moeten verifiëren. Want vaak herken je al een beetje van, oké, het is heel erg wenselijk wat ik hier zie in zogenaamde uitspraak. Of wat hier allemaal staat.
Yeah.
En dan is het inderdaad geschreven door AI. Dus gek genoeg brengt het je uiteindelijk meer werk als advocaat door AI toe te passen. Op dit moment nog, dan dat het je bespaart. Maar ik had nog wel eventjes iets, hè?
Ja, even terug naar onze zaak.
Over de zaak. Als je dan kijkt, dat is wel heel typisch. Het gerechtshof Leeuwarden heeft nu in deze recente uitspraak nog maar eens heel duidelijk natuurlijk teruggegrepen naar de conclusie van de Hoge Raad 2021, ja?
Ja.
Er zijn natuurlijk meerdere... Wat heel erg veel terugkomt is de rechtbank Roeremond.
Ja.
Uitspraak van 2009. Limburg, ja. Ik ga ervan uit dat je die nog wel meeneemt in de linken in de podcast. Die hebben toen de tijd dus al blijkbaar hierover geoordeeld. En dus dat is eigenlijk al
2009.
Vooraf 2009. Maar wat je dus ziet is... In de rechtspraak is nog best wel lange tijd, ook na 2015... Is er, dus de wetswijziging, zijn er nog best wel uitspraken geweest die verschillen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het gerechtshof Den Haag, 20 januari 2016, ECLI-nummer zal ik hier zo meteen aan jou doorgeven.
Ja.
Die zeggen van nee, luister, er moet altijd een machtiging aan het huisplaatsing worden gegeven.
Oké, dat was natuurlijk vlak na die
wetswijziging. Ja, dus oké. Rechtbank Noord-Nederland... waaronder natuurlijk het arrondissement Arnhem-Leeuwen, of in ieder geval Leeuwarden valt, was ook altijd over die lijn. Dus dat is al wel weer anders dan op zich wat je hier nu weer meemaakt. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 augustus 2019. Dus dan zit je al 4 jaar later dan de wetswijziging. Die zeggen nee, moet kunnen zonder, zonder machting uit huisplaatsing. Dus ja, weet je, en dan vreemd genoeg rechtbank Den Haag 2021. Nou, dus het gaat steeds verder in de loop der jaren. Die zei ook van nee, het moet zonder machting uit huis. Dus je ziet continu dat er toch nog steeds, na 2015, zijn er toch nog verschillende uitspraken te vinden.
Ja.
In die zin moeten we inderdaad denk ik gewoon wel verheugd zijn dat de conclusie van de Hoge Raad wel ooit gemaakt is op die prejudiciële vraag 2a.
Ja.
Hebben jullie dat in ieder geval? Hou vast.
Ja, precies. Hè? Dus in de conclusie staat er wat. En ik, ja. Wat ik zei van, ik zie over het algemeen wel bestendige jurisprudentie waarin inderdaad steeds een beetje wordt gekeken naar die criteria en of het noodzakelijk is. Je ziet inderdaad ook wel afwijkingen. Hè? Dus een rechtbank Rotterdam die heel kort door de bocht gaat met, is het cumulatief of niet? Die zegt, oké. Er is hier instemming, dus het is niet noodzakelijk.
Aha.
Hè? Terwijl,
is dat een recente uitspraak?
Uit 2022.
Oké.
Dus inderdaad, je ziet er wel verschillen, maar die, ja, alsnog dus die zie je wel die criteria terugkeren.
Die heeft één criterium die pakt uit de vier.
Ja, precies. Er is instemming, dus niet noodzakelijk.
Oké. Het kan. Maar belangrijk is blijkbaar dan wel dat ze wel die criteria aanhouden. Alleen de vraag is van, hoe weet je dat dan weer?
Ja, precies.
Nou ja, weet je, uiteindelijk belangrijk denk ik in deze zaak voor mij is herleving van het noodzaakscriterium.
Ja.
We hadden het er voor de uitzending al over van, toen ik ooit begon was dat een van mijn speerpunten. Nou goed, in de loop der jaren zag je ervan, er wordt weinig mee gedaan, dus dan gebruik je het op een gegeven niet meer. Ik denk, gelukkig is het weer in ieder geval weer terug met dit soort jurisprudentie van recente jurisprudentie. En je hebt gelukkig ook steeds meer wel duidelijk het verschil tussen die dwang en de drang.
Ja.
Drang is natuurlijk gewoon dat je zegt, oké, zonder een machtiging moeten dingen ook wel gewoon kunnen gebeuren.
Ja, precies. En uitgaan in een situatie waarin er dus niet heel veel zorgen zijn.
Ja.
In de opvoedsituatie zelf. Hè? Dus dat is dan die noodzaak weer.
Ja.
En je denkt inderdaad dat die altijd goed voor ogen gehouden moet worden.
Ja.
Ook als advocaat, dat je inderdaad toch, ook al heb je wel het gevoel van, een rechtbank kan er heel makkelijk aan voorbij gaan. Wij vinden het noodzakelijk omdat.
Ja.
Dat je toch daar altijd het gesprek over probeert te blijven voeren. Van oké, maar wat is nou precies echt die noodzaak? En is er dus bijvoorbeeld niet een minder verstrekkend alternatief.
Ja.
Ik denk dat we inderdaad dat gesprek altijd moeten blijven voeren. Ja, want absoluut. Dat is natuurlijk wel de essentie van 8EVRM.
Absoluut. Het
moet echt noodzakelijk zijn.
Ja.
Dus, en dat is natuurlijk een van de dingen. Hè, dat je in die afweging, die noodzaak, hangt ook af van wat zijn de consequenties ervan? Hè? En welke schade levert dus een uithuisplaatsing op, of de inbreuk op je autonomie, of alles wat daarmee moet gebeuren.
Ja.
Dat je dat natuurlijk wel tegen elkaar afweegt. Van er gaat wel schade optreden die levenslang kan zijn.
Zeker.
En is het daarom dus noodzakelijk, ook in dat licht?
Weet je, als je het bekijkt even kort samen, of in ieder geval kort bedacht, in zo'n zaak als deze. Kijk, we hebben het hier over een weekendplaatsing 2 keer per maand van een kind in een zorgboerderij. Nou kan je dat natuurlijk allemaal, dat je zegt, logisch. Maar stel nou dat een kind er helemaal geen donder aan vindt. Ja, even plat uitgedrukt. Maar ik weet wel.
Ja, precies.
Dus.
En dan ga je ouders zeggen, we gaan ermee stoppen.
Maar dus dat is de clue. Ook al valt het dan onder drang en niet onder dwang. Het heeft nog steeds wel heel veel effect kan het hebben.
Zeker.
Op het ingrijpen in het gezinsleven. Dus inderdaad in dit geval een kind dat zegt van ik word er gepest. Ik wil dat niet meer. Om welke reden dan ook. Ja. Dus, daar moet je wel heel goed over blijven.
Nee, precies. En ik heb ook een cliënt hoor, die daar mee te maken heeft. Dit is inmiddels geen ondertoezichtstelling of niks. Helemaal niks. Hè?
Ja.
Maar toch.
Ja.
Kind moet wel eens in de, weet ik veel, maand of zo. Of eens in 2 weken. Naar een weekend pleeggezin.
Ja.
ter ontlasting van
de ouder, ja.
Die eigenlijk zegt, ja, voor mij hoeft dit niet. Nee. Maar die ja, daar toch toe gedwongen wordt onder dreiging van, ja, anders heb je wel een probleem.
Ja, nou ja, goed, dan kom je dus alweer op, ja. Even, ja, het is dat je het nu zo vermeldt. Ja. Dan denk ik van, ja, dan is het dus eigenlijk een verkapt OTS.
Ja,
als je het gaat bekijken. Maar ja, daar heb je het alweer. Je valt tussen wal en schip. Want je hebt geen enkele mogelijkheid meer om bepaalde dwang, want daar komt het op neer, van de GI voor te leggen bij de rechter. Want er is namelijk niks.
Nee, en eigenlijk wil je dat ook niet. Weet je, nee, je wil dus niet die maatregel.
Nee, dus, maar je wil de maatregel niet, maar eigenlijk heb je hem wel.
Ja.
En als advocaat zijn, dan vind ik het altijd heel moeilijk te adviseren. Wat moet je daar nou? Ja, die moeder komt daarmee. Ja, ik bedoel, je begrijpt heel goed dat die moeder geen OTS wil hebben.
Ja.
Maar aan de andere kant heeft ze hem wel indirect.
Ja,
dus ik vind het altijd. Nog één ding, maar dat is meer een praktische vraag. Ik kan me, dat kwam bij mij op bij zo'n weekendplaatsing. Nou zegt die moeder van nee, ik wil dat het niet meer onder machtiging aan het huisplaatsing valt. Maar dat zal wel weer consequenties hebben voor de financiering. Normaal gesproken zou je kunnen zeggen, als de machtiging aan het huisplaatsing geldt, wordt die weekendplaatsing gefinancierd vanuit...
Ja, maar dat kan ook vrijwillig.
Dat kan wel
verder. Ja, dus de gemeente kan gewoon dan een bepaalde jeugdhulp afgeven. Nee, prima.
Was voor mij wel even onhelder. Omdat
maar dat is vaak een argument, hè? Wat door de GI, we hebben dat nodig zodat het gefinancierd kan worden.
Ja.
Maar dat is dus niet zo. Dat is echt een oneigenlijk argument. Ik zou het ook een raar argument vinden.
Nee,
dat je dus inderdaad zo'n verstrekkende maatregel doet. Om financiële redenen. Dat is natuurlijk de slechtste reden.
Nee, dat zal misschien de reden zijn, maar het kan wel zelfs bijvoorbeeld
bij een pleeggezin. Ja, maar dat moet je het ook niet
noemen. En bijvoorbeeld bij een pleegouder precies hetzelfde. Kijk, je kan zeggen, ja, als er geen machtiging uit huisplaatsing is, krijg je geen pleegzorgvergoeding.
Ja.
Toch?
Nee, dat kan vrijwillig.
Wat ik altijd heb begrepen, zitten daar wel extreme haken en ogen voordat je überhaupt dan...
Nou ja, volgens mij zijn dat dus oneigenlijke argumenten. Dat is net zoals het argument van, oké, maar binnen de ondertoezichtstelling is er andere hulp mogelijk dan buiten de ondertoezichtstelling. Dat is natuurlijk ook, als dat daadwerkelijk zo is, dat is toch je reinste waanzin.
Nee,
dat moet toch niet
eens
zo kunnen zijn?
Nee, dus dat is een principiële aspect. Dat je zegt, zo zou het niet mogen zijn. Ja. Maar ja, inderdaad, ja, als jij stellig weet van oké, voor alles kan je dus inderdaad uiteindelijk een vergoeding krijgen. Dan...
Maar goed, het is op de achtergrond gaat de telefoon even. Ja. Maar het is ook waar cliënten natuurlijk wel tegenaan lopen.
Ja.
Ik noem maar wat, kind is weggelopen.
Mm-hmm.
Ja, onder toezichtstelling.
Ja.
En moeder belt de politie. Ja, mijn kind is weggelopen.
Ja.
Niks.
Niks, nee, klopt.
en de GI belt de politie, kind is weggelopen. Oh, actie.
Ja.
Is raar toch?
Het is heel vreemd. Dus, maar oké, dat was even een zijspoor. Dus nou, in ieder geval, allemaal, ik denk dat we allebei wel eens kunnen zijn met de uitspraak van het...
Zeker. Alleen... Inderdaad, dat, ik vind dat belangrijk, want dat is denk ik wel de hele belangrijke nuancering.
Ja.
Dat op het moment dat die wetswijziging kwam, was het echt zo... vanaf nu
vragen we altijd
moet je maar, altijd in de ondertoezichtstelling, als het kind ergens anders slaapt, moet je een machtiging aan huisplaatsing hebben. Ja, zo zwart-wit is dat dus niet.
Niet, nee. Nou, dus, helder. Dus op zich begreep ik de GI wel in zijn stellingname. En gelukkig heeft het Hof daar wel heel duidelijk nu een lijn in gezet.
Ja, die op zich niet helemaal nieuw is. Hè, maar je ziet de discussie dus toch af en toe nog
oplaaien.
Terugkeren.
Ja. Okay. Ja. Prima, dankjewel.
Oké, tot de volgende keer.